Goedemorgen allemaal. Ik heb vanmorgen anderhalf vers uit de brief van Paulus aan de gemeente in Filippi. En daar staat: en ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en door fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. En de vertalers hebben blijkbaar moeite gehad met bepaalde woorden in dit gedeelte. Want er zijn een paar opmerkelijke verschillen. En dan mag je even meekijken op de beamer. Daar staat hij. Past hij er helemaal op? Ja, hij past er helemaal op. Het is vers 9 en 10a uit de brief van Paulus, zoals ik zei, aan de Filippenzen. Het gaat dan uit het eerste hoofdstuk. Blijft groeien. Nou, die heb ik groen gemaakt, dus dat kan je makkelijk vergelijken. Dat wordt dan vertaald in meer en meer overvloedig mag worden. Nou, dat klopt wel. Of nog meer en meer overvloedig worden. Dat zit aardig goed, zou ik zeggen. Daar zitten wel iets verschillen in, maar niet zo erg. Maar het tweede woord, dat is inzicht, dat staat in het rood. Dat wordt dan vertaald met kennis. Ja, dat heeft wel een relatie met inzicht, maar is toch wat anders. Of erkentenis. Dat is weer iets anders. Nou, en als je dan naar het woord fijnzinnigheid kijkt, dat is zwart. Dan wordt dat vertaald met fijngevoeligheid of alle gevoelen. Nou, alle gevoelen. En het woord onderscheiden, dat wordt dan toetsen of beproefd. En dan het laatste gedeelte, daar zitten de meeste verschillen in. En ik zou bijna zeggen, dat is nou net de kern. Waar het op aankomt, dat wordt welke dingen verschil uitmaken, wat wezenlijk is, de dingen die daarvan verschillen. Nou, er zitten heel wat verschillen in. Paulus, die schrijft hier een soort, ja, hoe zal ik het noemen, een soort wens, een soort zegebede voor de gemeente van Filippi. En komende week, in de nacht van donderdag op vrijdag, dan vieren we oud en nieuw. En wat gebeurt er dan? Dan spreken we meestal ook een wens uit. En ja, daar gaat het vanmorgen over. Hoe begin je een nieuw jaar? Ja, je zou kunnen zeggen, hoe begin je een nieuwe dag? Maar hoe begin je een nieuw jaar? En wat zeg je dan tegen elkaar? Nou, de populairste, die kennen we wel. De beste wensen. Maar wat zijn dat dan? De beste wensen? Wat wil je daarmee tot uitdrukking brengen? En bedoel jij daar hetzelfde mee als een ongelovige? Die ongelovige die zegt ook de beste wensen. De beste wensen. Iedereen kan het zeggen. In Nederland is er een onderzoek geweest, je weet, er wordt van alles onderzocht in Nederland. Ook naar wat bovenaan staat bij de beste wensen. Wat zijn dan de beste wensen? Nee, het is niet de postcode loterij winnen of de staatsloterij. Dus het gaat niet over rijkdom, dat stond niet bovenaan. Het is gezondheid. Als je maar gezond bent. Dus, met de beste wensen bedoelen de meeste mensen dat je het komende jaar maar gezond mag blijven. En natuurlijk, gezondheid is een belangrijke factor in je leven. Ziekte, lichamelijke beperkingen, ze kunnen zo makkelijk een stempel willen drukken op je leven. Ja. wat bedoel je dan met die beste wensen? Wat zijn de beste wensen? En sommigen zeggen dan nog de allerbeste wensen. Wat wil jij, de ander? Ik kan het eigenlijk ook omdraaien. Wat wil je jezelf het allermeest toewensen in het komende jaar? En ik hoop dat hoe belangrijk gezondheid ook is, er voor jou nog iets hoger genoteerd staat. Namelijk, leven met jouw Heer. Zijn aanwezigheid in alles van jou, het komende jaar. Dat nog belangrijker is. Dat je Hem mag vasthouden en die relatie met Hem verder mag uitbouwen. Dat het allerbelangrijkste is. Ja, zelfs belangrijker dan gezondheid. Ik zou zeggen, wens elkaar eens iets anders toe. Je hebt toch vanuit je leven met jouw Heer veel meer in huis dan de allerbeste wensen. Je hebt toch veel meer vanuit je relatie met de Heer te delen met de ander. Welke zegen wil jij de ander voor het komende jaar geven? En ik lees de tekst van vanmorgen nogmaals, maar nu als nieuwjaarswens voor jou. Ik bid dat jouw liefde het komende jaar blijft groeien. Door inzicht, door fijnzinnigheid, zodat jij het komende jaar kan onderscheiden waar het op aankomt voor jouw leven. Mensen, ze maken zich over zoveel zaken druk. Zet de tv maar aan en je wordt erdoor overspoeld. De angst ontstaan na de aanslagen in Parijs. De strijd die her en der woedt, een uitspraak die iemand wel of niet gedaan zou hebben, het wordt breed uitgemeten in de media. En dan komen er nog een hele vracht deskundigen bij, en die hebben ook allemaal hun mening. En het lijkt wel hoe drukker je je maakt, en hoe harder je schreeuwt, des te meer aandacht je van de media krijgt. Mensen hebben er een handje van om vooral dat de aandacht te geven wat niet goed gaat. Om dat de aandacht te geven waar een meningsverschil over is. En als je niet oppast, wordt je aandacht er onwillekeurig naartoe getrokken. Voordat je het weet, maak je je net zo druk als al die anderen. Maar nooit, nou ik denk dat het nooit is, misschien is hetzelfde, maar ik denk dat het nooit is, waar nooit over wordt gesproken in de media, dat is het werk van wat vanuit de relatie met de Heer in liefde wordt gedaan. Ik kan me niet herinneren dat ik daar recentelijk iets over heb gezien. Her en der in de krant wil nog wel eens een stukje staan, maar in de grote media kom je dat eigenlijk niet tegen. En we hebben een stukje gelezen van de brief van Paulus, die hij schrijft terwijl hij in de gevangenis zit. Paulus is, zittend in die gevangenis, vol van dankbaarheid voor Gods liefde. De liefde die hij ervaart vanuit die relatie, die levende relatie die hij met God heeft. En vanuit deze hartgesteldheid is hij vol liefde voor de gemeente in Filippi. En bidt hij dat hun liefde voor God en voor elkaar blijft groeien. Paulus' gebed om groei in liefde Ja, dat houdt in dat hij weet dat de liefde bij de gemeenteleden nog verder mag groeien. En hij laat het er niet bij zitten. Niet zo van, nou ja, het is wel goed zo. Nee, het mag verdiepen, het mag uitbreiden. En hij strekt zich uit. Ook voor zichzelf, maar ook naar de gemeente toe. Voor meer liefde van de Heer. En het woordje dat hier staat, duidt op de God die zichzelf vanuit liefde wegschenkt. Wegschenkende liefde. De liefde zoals die openbaar is geworden in Jezus. Dus als je dat invoegt in de tekst, dan staat er eigenlijk: ik bid dat de liefde van de Heer voor jou steeds meer en meer je leven gaat vervullen. Zodat je steeds meer en meer iemand wordt die zijn liefde ook kan delen naar de ander. Zoals de liefde van God en Jezus meer dan overvloedig is, zo mag ook onze liefde meer en meer overvloedig worden voor hem en voor elkaar. Dan is het dus werk aan de winkel. Dan moet er nog wel wat gebeuren in mijn leven en in jouw leven. Maar kan dat wel? Is dat niet een beetje te hoog gegrepen? Ja, ik denk dat dat misschien wel een normale reactie is. Een normale reactie als je werkelijk, als het werkelijk tot je doordringt wat de Heer van je vraagt. Hij vraagt dat jij de ander lief heeft zoals hij jou lief heeft. Dat is nogal wat. En dan denk ik, vanuit jezelf kun je nooit zo lief hebben als Jezus doet. Daarom is dit gebed ook eigenlijk wel stimulerend. Het is bemoedigend. Je hoeft de liefde niet in jezelf op te wekken, te maken. Jezus legt zijn liefde in jou. En Gods geest wakkert het aan. En je mag erom vragen. Voor jezelf. Voor de ander. Heer, help mij maar uw liefde de ruimte te geven in mij. Zodat ik meer kan delen vanuit die liefde naar de ander toe. Maar, hoe groeit die liefde dan? Hoe groeit die nog meer? Het antwoord daarvoor staat in de tekst. Er staat namelijk dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid. In andere vertalingen staat in plaats van inzicht, dat hebben we gezien, kennis, zoals in de Narische Bijbel. Het woord wat hier van oorsprong staat, laat zich volgens mij het beste omschrijven met nauwkeurige en juiste kennis. En dat is eigenlijk dus het eerste groeielement. De kennis van hem die jou geroepen heeft, dat is de voedingsbodem voor de groei van jouw liefde voor de Heer. Nou zijn er een heleboel manieren, vormen van kennis. Als eerste kennis van feiten. Je kent de Bijbel. Je kent de Bijbelse verhalen en je leest trouw de Bijbel. Dat is kennis. Maar je hebt ook nog een andere vorm van kennis. Kennis van jouw Heer. Een kennen van hem, van hart tot hart. Vanuit wat binnenin jou is. Van daaruit delen met hem. Dat is een kennen, een kennis, dat ontstaat vanuit jouw persoonlijk omgaan met jouw Heer en Heiland. Dat is een kennis die ontstaat vanuit het delen met hem. Vertrouwd zijn met de hemel van de ander. Iemand geestelijk kennen. Iemand geestelijk aanvoelen Dat is één van gedachte worden. Dan denk ik, ja Heer, God, u denkt vanuit herstel, u richt op, maar u geeft de mens een plaats in uw hemel. Daar wilt u ons hebben. Het daadwerkelijk deel hebben aan de liefde van God ontwikkelt langs de weg van kennis. Kennis van zijn woord en kennis van zijn liefde voor jou. Ja, dat begint bij het horen van het woord. Bij de theorie. Het is echt nodig om thuis en in de gemeente tijd en energie te besteden aan de verwerking van de prediking, de bijbelstudie, lezen van de bijbel, noem maar op. Je kan echt niet zonder. Door kennis op te bouwen, krijg je ja, een heleboel dingen eigenlijk. Je krijgt inzicht hoe de geestelijke wereld in elkaar steekt. Dan denk ik, nou, dat zie ik nog maar ten dele. En soms te laat. Dan denk ik, het kennen van Jezus was volkomen. Dat is ook voor ons weggelegd. Dat geloof ik. En daar wil ik op gaan staan, op die belofte. Dan zeg ik, Heer, ik wil ook dat inzicht meer en meer ontwikkelen. Kennis, het geeft je informatie over de richting. Het geestelijk doel van je leven. Het geeft houvast. Het geeft advies voor je dagelijks leven. Je leeft namelijk in twee werelden tegelijk. De natuurlijke en de geestelijke wereld. Dat kan je niet loszien van elkaar. Je leert de geestelijke begrippen te hanteren. Weerstand te bieden tegen alles wat niet uit God is. Je leert meer en meer je leven in te richten en te leven naar Gods bedoeling. Maar er is één ding dat gaat er ver bovenuit. En dat is door die kennis leer je Gods liefde kennen. Gods liefde, als je je verdiept in zijn woord, als je je verdiept in zijn plan, daar zit zoveel liefde in. Voor de mens, voor jou, voor mij. En soms verbaas ik me dan en zeg ik, Heer, ik weet, uw liefde is oneindig. Maar ik zie er nog maar een deel van. Maar door die kennis wordt er steeds weer een stukje verder onthuld. En zo mag die liefde groeien, waar Paulus het over heeft. En dan denk ik, Heer, als ik dat zie, als ik dat ervaar, dat is voor mij de voedingsbodem, de inspiratie om hem nog meer te leren kennen. Ja, vanuit de dagelijkse omgang, maar ook gewoon vanuit het woord. Woorden bestuderen, woorden overdenken. Met hem erover praten. Hier, die tekst van vanmorgen. Wat bedoelt u daar nou mee? Ja, die kan je meenemen, ook als je werkt. Ik neem hem mee als ik met de hond loop of als ik wat anders doe. En je zal merken, het wordt ontsluierd als je je erop richt. En in die ontsluiting leer je ook zijn liefde kennen. En je leert die liefde herkennen. En dan ervaar je die liefde voor jou persoonlijk. En ja, ik heb het al gezegd, daar zit de groei in. Dan laat je jezelf niet afschrijven. Dan haak je niet af. Maar dan heb je dat verlangen om geleid door Heilige Geest in die liefde die je van de Heer ontvangt te blijven staan en te groeien. Wat andere mensen ook zeggen, wat de omstandigheden, hoe moeilijk die het jou ook maken, bedenk, wat gebeurt er in de geestelijke wereld? Wie zit erachter? Wie wil zorgen dat ik vanmorgen niet lees of dat ik er nu niet over nadenk? En dat ik me dat maar laat aanleunen. Wees alert. Kennis van de geestelijke wereld helpt ook om te groeien in liefde voor elkaar in de gemeente. Inzicht in de geestelijke wereld. Het helpt om te kijken naar elkaar zoals de Heer naar jou en je medebroeders en zusters kijkt. En wat ziet de Heer dan? Ziet hij dan hetzelfde wat jij ziet? Ik denk het niet. Hij ziet schitterende mensen. Mensen die passen in zijn plan. Mensen die geloven. Mensen die hun hart willen uitstrekken naar hem. Ja, niet perfect. Maar ze zien verlangend uit naar alles wat de Heer hen geeft. Hij ziet een mens die wil ontwikkelen tot volwassen zoon. Hij ziet jou. En in jou gaat hij al het beschadigde herstellen. Geloof je dat? Ga er maar op staan. Ja, we hebben nog te maken met patronen in denken en in doen die nog mogen herstellen. Ik loop er zelf ook wel eens tegenaan en denk, oeps, dat had anders gekund. Heer, met u anders. Bedenk dat maar. Als je je ergert aan onhebbelijkheden van iemand anders. Ja, zelfs hier in de gemeente. Raak het zicht niet kwijt op het goede werk dat de Heer ook in die ander is begonnen. En zoek daar aansluiting bij. Zoek aansluiting bij dat goede werk. En bedenk, waar ergernis is, daar groeit de liefde niet, daar groeit de verwijdering. Hou voor ogen dat God een goed werk in de ander begonnen is. En dat ook zal afmaken. We kennen die zin vanuit een lied. En dan kan je net als Paulus danken. Voor het feit dat God ook in je medebroeder of zuster zijn geest heeft uitgestort. Ook die ander bereidt hij toe tot zijn heerlijkheid. Dank God dan maar dat hij het ook zal afmaken, net als in jou. Als je het zicht hierop kwijtraakt, dreig je maar al te snel in het gemopper en de frustraties te vervallen. Want er is er altijd een die zoekt de sluipwegen wel. Inzicht in Gods liefde, inzicht in zijn werk, in ons. Dat doet de liefde, de ontferming, maar ook het ontzag voor hem groeien. Het tweede groeielement, want er zaten er twee in dat zinnetje, dat is fijngevoeligheid of fijnzinnigheid. Er waren twee woorden die eigenlijk voorkwamen. Nou, fijngevoeligheid, dat is nou niet een woord wat we dagelijks gebruiken, dus dat zoek ik dan altijd maar even op. Dat is dan sensitieve gevoeligheid. Tact en teergevoeligheid. Maar ja, dan word ik nieuwsgierig en dan denk je, wat zou fijnzinnigheid nou betekenen? En dat staat in Van Dalen keurig omschreven. En er staat dan een fijn onderscheidingsvermogen blijkgevend. Ja, persoonlijk heb ik dan toch meer met fijnzinnigheid. Fijn onderscheidingsvermogen blijkgevend. Jouw onderscheidingsvermogen. Dien jij samen met al die andere vermogens die je hebt in te zetten om als kind van God te leven. En als je leeft en wil leven vanuit het zoonschap, is jouw onderscheidingsvermogen van het allergrootste belang. Zeker in deze tijd. Er komt zoveel op ons af. Wees niet nonchalant. En laat zaken niet maar waaien. Maar bedenk eerst, Heer, komt dit nou bij u vandaan of niet? Ga ik erin mee? Of keer ik me af? Heer, help me maar. Juist door nu vandaag en in de komende tijd bewust en gericht bezig te zijn met hoe Jezus er tegenaan kijkt, zal je merken dat niet alleen het onderscheidingsvermogen groeit, maar ook jouw weerstandsvermogen groeit. Jouw weerstand ten opzichte van alles wat die tegenstander tegen jou maar wil ondernemen. Waar die, al die afleidingsmanoeuvres. Je leert het steeds eerder onderkennen. Dus je bent steeds beter gewapend. En dan ervaar je ook daarin, Heer, met u ben ik sterk. Met u heb ik kracht. En daar ook zit zijn liefde daar weer in. Zijn liefde voor jou, want hij rust jou toe met kracht om te blijven staan. En dan staat er één zinnetje achter. Een kort zinnetje achter die tekst. Zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. In de Nadense Bijbel stond, zodat je kan toetsen welke dingen verschil uitmaken. Onderscheiden waarop het aankomt. Waar komt het nu ten diepste in jouw leven op aan? Er zijn een heleboel mensen die zich met heel veel energie inzetten voor zaken die niet wezenlijk zijn. Ze lopen zich het vuur uit de sloppen voor hun persoonlijke belangen. Gaan daar zo in op, zijn er zo mee bezig, dat de Heer en de gemeente van de Heer, ja, hoe zullen we dat noemen, voorbijgehold wordt. Niet weten waar het op aankomt, het onderscheidingsvermogen, missen ze ervoor. Ik heb het al gezegd, je wordt in je leven overstelpt door heel veel dingen. Het zijn er zoveel dat je vaak niet meer weet wat je het eerste of het laatste moet doen. Maar wat moet je kiezen? En dan overweeg je bij jezelf, moet ik dit nou wel doen, moet ik dit nou niet doen? Doe ik het goed, doe ik het verkeerd? Het zijn keuzes maken. Scheiding maken tussen het een en het ander. Ja, dat is nou precies de kenmerk van een kind van God. Die duidelijkheid, het is het een of het ander. In het midden bestaat niet. Sommige mensen denken, ja, ik kan wel een beetje zus en een beetje zo, maar dat gaat heel onmakkelijk staan hoor. Dat kan niet. Dien ik de Heer en zijn gemeente? Dat zou je je kunnen afvragen. Of dien ik nu mijzelf? Dat zijn van die mooie toetsvragen. Je spreekt je oordeel over iets uit. Een oordeel over iets hebben, gefundeerd, niet zomaar uit de lucht gegrepen of klakkeloos van een ander overnemen. Nee, het gaat om keuren, toetsen, beoordelen. Ja, maar dat is lastig, hoe doe je dat dan? Nou, Paulus geeft jou en mij daar een handreiking in. En dat doet hij eigenlijk in de tekst. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger mogen zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waarop het aankomt. Als je nou die tussenzin weghoudt, dan staat er dat uw liefde nog steeds, dat uw liefde er is om te onderscheiden waarop het aankomt. De liefde voor de Heer. Daarmee kan je onderscheiden waarop het aankomt. Ga je voor zijn liefde en zeg je, Heer, uw liefde, uw plan met mij, dat is mijn wegwijzer. Daarom is mijn gebed dat die liefde bij jullie mag toenemen, zoals ook Paulus dat schrijft. Want vanuit de liefde voor de Heer kan je echt dienen. En kan je je eigen belang opzij zetten. De liefde voor de Heer leert je geleid door Heilige Geest te onderscheiden waarop het echt aankomt voor je leven. En dan is het heel makkelijk om hoofd en bijzaken uit elkaar te halen, laat ik je dat vertellen. Door je steeds meer open te stellen voor de Heer. Vanuit je in relatie met Hem. Leer je de weg te vinden. In die lawine van alles wat er op je afkomt. En laat je dat niet leiden door mensen die er wat van vinden. En die er wat van over zeggen. En laat je ook niet leiden door je eigen belang. Want vooral dat eigen belang, dat wordt tegenwoordig toch vaak als maatstaf gebruikt. Ja, ze zeggen het niet zo, maar het wordt toch vaak als maatstaf gebruikt voor wat goed is. Goed en belangrijk is vaak datgene in de wereld waar je zelf beter van wordt. Laat dat eigen belang nou maar vallen. Paulus, hij heeft geen rood potlood, maar in wezen zet hij er een dik kruis door dat eigen belang. En hij zet een hele dikke streep onder jouw relatie in en vanuit liefde met God en Jezus. De wezenlijke vragen in dit stukje is, waar komt het in mijn leven op aan? Waar leef ik eigenlijk voor? Weet je het antwoord op deze vragen? En weet je het met je verstand of weet je het met je hart? En leef je ook conform dit weten vanuit je hart? Weet je wat het antwoord van Paulus is? Die zegt dit. Je leeft tot eer en prijs van God. Je leeft niet voor jezelf. Je leeft niet voor geld, voor kapitaal, voor bezit. Je leeft tot eer en prijs van God. Dat zijn woorden van een apostel die al heel wat in zijn leven heeft meegemaakt. En als Paulus in de gevangenis zit en hij maakt de balans op van zijn leven, dan is zijn conclusie, het leven is mij Christus en het sterven gewin. Het leven is voor Paulus niet eten en drinken. Het is niet geld verdienen voor Paulus. Het is niet opgaan in plezier, in politiek of wat dan ook. Leven is voor hem Christus. In alles georiënteerd zijn op de Heer. Wat een les zit daarin. Voor jou en voor mij. Laat jouw liefde voor God. Laat jouw liefde voor de Heer. Jouw inzicht helder maken. Laat hun liefde in jou, jou fijngevoelig maken. Fijngevoelig om geleid door Heilige Geest te onderkennen. Waar zit zijn leven in? Wat brengt mij dichter bij hem? En het heeft tot gevolg dat jij groeit. In zuiverheid. In onberispelijkheid. Met als resultaat dat jij glashelder en zonder aanstoot bent op de dag van Christus. Vervuld van de vrucht van rechtvaardiging door Jezus Christus. Tot glorie en lof van God. Mijn nieuwjaarswens. Nieuwjaarsbede voor 2016 voor een ieder van ons is. Ik bid dat jouw liefde blijft groeien. Door het steeds beter leren kennen van jouw Heer. En door fijnzinnigheid of door fijn onderscheidingsvermogen. Zodat je kunt onderscheiden waarop het aankomt in jouw leven. Amen.